Goedemorgen. Volgens mij zijn er een hoop Groningers naar Friesland met vakantie, of niet? Ik wil vandaag met jullie stilstaan bij een van de namen waarmee God zich openbaart in de Bijbel. En dat gaan we lezen in Genesis 22. Genesis 22, een heel bekend verhaal van Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op de berg, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover. Hier in dat laatste stukje daar wordt een van de namen van God geopenbaard die wij kennen als de God die voorziet, oftewel als Yahweh Jireh. En daar wil ik met jullie even bij stilstaan. Het is een bijzonder verhaal. Het is eigenlijk een absurd verhaal, want als je weet dat God niks van mensenoffers moet hebben, dan loop je al tegen een probleem aan van hoe kan hij dit nou vragen van Abraham. Maar goed, Abraham gaat niet met God in discussie. Abraham die gaat gewoon doen wat God hem vraagt. Daarin is hij al een groot voorbeeld voor ons, denk ik. En zo gaan ze samen op weg. En dan komt Isaac met die onvermijdelijke vraag van we hebben nou wel alles, maar we missen nog iets. En dan zegt Abraham, God zal zichzelf van een lam voorzien, staat er in onze vertaling. Daar kom ik straks even op terug. Wat ik zo bijzonder vind in het begin van dit verhaal is dat als ze die berg in de verte zien liggen, dat Abraham tegen de knechten zegt, als jullie hier nou blijven, gaan wij daar offeren en dan komen we, moet even goed lezen wat er staat, dan komen we bij jullie terug. Eigenlijk had Abraham moeten zeggen, dan kom ik bij jullie terug. Wetende wat er ging gebeuren. Dus hier beleidt hij als het ware zijn geloof in een profetische uitspraak. Daarna komen we bij jullie terug. Die knechten hebben dat gehoord. En ik weet niet of het met jullie, hoe het met jullie is, maar soms heb je een indruk van God en dan durf je dat amper tegen mensen te zeggen. Uit angst dat je daar misschien op afgerekend wordt als het toch anders gaat dan je had gedacht. Ik denk dat Abraham ook wel wat van dat soort gevoelens misschien heeft gehad. Maar toch zegt hij, daarna komen we bij jullie terug. geweldig. Wat een held in het geloof. En dan zegt hij in vers 8, zegt hij tegen Isaac, ja, in het Hebreeuws zegt hij Elohim Yireh. En dat woord gaan we straks, dat woordje Yireh, gaan we een beetje analyseren. Want eigenlijk, als je er puur naar kijkt, staat er nou, God ziet het. Dat is wat er staat. Terwijl onze Bijbelvertaling zegt, God zal voorzien. Dan lezen we een klein stukje verder. En dan komen we in vers 14, komen we dat weer tegen. Maar daartussen gebeurt nog iets wonderlijks. Want ik heb er over nagedacht, hoe oud zou Isaac ongeveer geweest zijn bij dit avontuur? Hij moet volgens mij een flinke puber inmiddels geweest zijn, want hij was in staat om het bos hout de berg op te sjouwen. Hè? Dus bedoel, hij was geen 2 of 3 of 4, hij was al wat groter. En stel dat hij 15 jaar was, stel hè. Geen dogmatiek hierop maken. Maar stel dat hij 15 jaar was. Hoe oud was Abraham dan? Hm? 115, ja. Oké, nou, ik heb een kleinzoon van 15. En ik ben nog lang geen 115. Maar als ik tegen mijn kleinzoon van 15 zeg, ik ga je nu doodsteken en hier opbranden op een vuurtje, dan ga ik dat niet redden. Ten eerste beloop ik hem niet. En ten tweede, hij stoeit wel eens even met mij. Nee, dat red ik niet meer. Waarom zeg ik dat zo? Nou, dat zegt iets over Isaac. Want je leest dat gemakkelijk weg in dit verhaal. Maar Isaac moet dus mee hebben willen werken om vastgebonden te worden en op dat altaar gelegd. Snap je dat? Als Isaac had gezegd, no way, dat gaan we even niet doen, dan was het hem niet geworden. En Isaac is daarmee een prachtig voorbeeld van de zoon van God, de enige die God zo lief had, die later op diezelfde berg geofferd zou worden voor jou en mijn zonde. Isaac is als het ware daar het prototype van de zoon die bereid is om zijn leven te geven. En aan de andere kant is het verhaal ook het prototype van de God die zichzelf toch van een offerlam voorzag, zodat wij niet hoeven te sterven voor onze zonden, maar mogen leven in de naam van Jezus Christus. Het is een heel mooi verhaal met heel veel inhoud, maar daar is al heel veel over gepreekt. Daar wil ik ook even niet naar kijken. Ik wil even kijken naar dat woordje Yireh. In het moderne Hebreeuws is Yireh gewoon een vervoeging van het werkwoord zien. En dat betekent God ziet of God zal zien. Dat kan beide. En dat maakt het boeiend. Want nou moet je even zoeken van wat bedoelde Abraham eigenlijk hier. Hè? Wat zei Abraham eigenlijk? Nou, zit ik zo in elkaar, als ik dat wil weten, dan zoek ik allemaal verschillende Bijbelvertalingen bij elkaar en dan kijk ik wat ze ervan gemaakt hebben, want mijn Hebreeuws is niet top, dus ik pretendeer niet dat ik, als ik naar dat Hebreeuwse woord kijk, precies weet wat dat betekent. Maar uit al die vertalingen kun je wel een beetje het gevoel krijgen wat het betekent. Nou heb ik er een aantal opgezocht. De King James vertaling, die zegt, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Want on the mount of the Lord it shall be seen. Luther, ook uit die tijd, vertaalt het, und Abraham hieß die Stätte der Herziet. Want auf den Bergen, da der Herziet, dus op de berg waar de Heer ziet. Dan hebben we een oude Nederlandse Bijbelvertaler, Petrus Canisius. Dat vind ik altijd wel leuk, hè? Petrus Canisius, die zou gewoon tegenwoordig Piet Hond heten. Maar dat kon natuurlijk niet. Als je Latijns geleerde was en een Bijbel ging vertalen, moest je naam ook wat verlatijnst worden. Dus zo werd het Petrus Canisius. Maar goed, dat gun ik hem. Die zegt, Abraham noemde die plaats, Yahweh draagt zorg. Want op de berg van de Heer wordt zorg gedragen. Dan gaan we een hele sprong naar voren, naar de Grootnieuwsbijbel. Daar staat, Abraham noemde die plaats, de Heer zal ervoor zorgen, want op de berg van de Heer kan men zien dat God voor ons zorgt. Dan gaan we even naar de Bijbel in gewone taal, dus nog verder naar vandaag. Abraham noemde die plek, de Heer zal voor ons zorgen. Op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen. De Friese vertaling, mag het even, de Friese vertaling. Daar staat, de Heere zwarget, want op de berg van de Heer wordt er verzwarget. Dus ook daar weer dezelfde intentie. En de Leidse vertaling die zegt, Jahwe zal gezien worden, op de berg van Jahwe zal hij gezien worden. En de katholieke Bijbelvertaling van Willibrord, die zegt, Abraham noemde die plaats, de Heer ziet, want op de berg van de Heer zal hij zich, of laat hij zich zien. Dan hou je nog een heel aantal vertalingen over, namelijk de Nederlandse Statenvertaling, de NBG-vertaling, de Herziene Statenvertaling en zo zijn er nog wel een stuk of wat. En die vertalen allemaal van God zal voorzien. Maar voorzien is wat anders dan zien. Of je moet bedoelen dat de Heer vooruit ziet, maar dat staat er niet. Nou is het woord voorzien, dat is een heel ander Hebreeuws woord. Komt heel veel voor in de Bijbel, want God voorziet wel degelijk heel vaak. Maar het is niet wat hier staat. Wat staat hier dan wel? Ja, eigenlijk God ziet. Maar wat heb je daar nou aan? Ik weet niet of jullie... sommigen hier, die hebben wel eens van de Beatles gehoord. Die hadden een liedje over een gele onderzeeër. Weten jullie hoe dat liedje ging? We all live in a... Ja, oké. Okay. In 1966 hield Wim Kan een oudejaarsconferentie en maakte die een parodie op dit liedje. Ik zie sommigen knikken. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Ja, heel goed, heel goed. En wie was Jelle? Jelle Zijlstra, ja. Een bekende Nederlander, is heel kort minister-president geweest in een hele lastige tijd. Want even voor de jongeren onder ons, in die tijd hadden we ook al ruzie met de Arabieren. En die deden in die tijd de oliekraan dicht. Dus wij hebben meegemaakt dat je op zondag had je autoloze zondagen. Ja, weet je dat nog? We hadden benzine op de bom. Ook een tijdje gehad, we hebben de hele tijd gehad, mocht je maar 100 km per uur in Nederland om brandstof te sparen, want het was er gewoon niet. En toen kwam dit liedje, waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Wat betekende dat? Betekende dat dat je met je auto naar Jelle kon, want dan tankte die hem vol? Of betekende dat dat we zoveel vertrouwen in Jelle hadden, dat we zeiden, we weten niet hoe dit komt, maar Jelle zal wel zien. Die gaat voor ons dit tot een goed einde brengen. Dat bedoelden we toch, met Jelle zal wel zien, of niet? Het is eigenlijk hetzelfde wat je tegen je kinderen, tenminste ik wel eens zei, van nou, als ze met iets lastigs aankwamen, ik zal eens even voor je zien. Dat was geen dooddoener, dan deed je er wel wat mee, maar het wilde niet altijd zeggen dat je het probleem ook oploste, toch? En ik geloof dat dat is wat hier als eigenschap van God wordt neergezet. Wij hebben er dat werkwoord voorzien voor in de plaats gebracht. Het heeft een beetje te maken met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus, waar ik geloof in zondag 10 staat dat alles, ziekte en dood, lijden en gezondheid en whatever, alles komt ons toe uit de hand van God. En daarmee zijn we gaan geloven dat God voorziet. Op het evangelische erf zijn met name de mensen van het welvaartsevangelie hiermee aan de haal gegaan. Want als je hier neerzet, God voorziet, dan wordt het heel aantrekkelijk om daar een dogmatiek op te bouwen dat God dus altijd voorziet. Als jij wat wil hebben, leg je dat bij God neer, want God voorziet. Ik krijg alles wat ik wil en God voorziet. Dat leidt over het algemeen in mijn ervaring, tot gefrustreerde gelovigen. En het staat er ook niet. God ziet. God openbaart zich in Exodus 3 vers 14 met zijn naam, zijn echte naam, aan Mozes. Jullie kennen ook dat verhaal vast wel, hè? Mozes wordt naar Egypte gestuurd om de Israëlieten de weg te halen. En Mozes die wil niet, dus die bedenkt van alles. Uiteindelijk zegt hij: Heer, ik weet niet eens hoe u heet. Stel dat ze mij vragen, hoe heet die God, wat moet ik dan zeggen? En wat zegt God dan? Dan zegt God: ik ben die ik ben. Of ik ben er. Of ik zal er zijn. Hè? Het is een beetje lastig hoe je dat woord precies moet vertalen. Met name omdat de Joden dat woord nooit meer zijn gaan uitspreken. Uit angst voor het ijdel gebruik van de naam van de Heer. Hè? Dus, en wij zijn geen haar beter. Want als in onze Bijbelvertaling een Heere staat met hoofdletters. Dan staat daar in het Hebreeuws de naam waarmee God zich openbaart in Exodus 3. Dus God openbaart zich als ik ben. Het typische is dat heel veel gelovigen op zoek zijn naar ik doe. Ik hoop dat je het verschil snapt. Als je op zoek bent naar ik doe, dan kom je in de problemen. Want als ik doe, niet doet wat ik wil. Volgen jullie het nog? Als ik doe, niet doet wat ik wil, hebben wij een probleem. Toch? Want dan heeft God mij teleurgesteld. Of heb ik misschien toch de verkeerde dingen van God verwacht? Gedacht, ja, dat God altijd alles maar oplost. Nou, ik weet niet hoe het in jullie levens is, maar in mijn leven heeft God niet altijd alles opgelost. Maar hij is er wel altijd geweest. Ik heb nooit alleen gestaan. Ik heb me nooit van God verlaten gevoeld. Behalve die ene keer in mijn leven dat ik boos zei van nou, dan hoeft het om mij niet meer en ik God verliet. Maar dat heeft maar enkele seconden geduurd. Dus God is er gewoon. Hij is er. En zo openbaart hij zich ook. Ik ben. En niet als ik doe. Want weet je, God is primair uit op een relatie met ons, niet op het oplossen van al onze problemen. En daarom kan Jezus ook zeggen in Matthäus 6, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen over jezelf, of wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet. Wat deden ze nog meer niet? Nu ben ik de tekst kwijt. Ze oogsten niet. Nee, maaien stond in een andere vertaling. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg bekleed, met hoeveel zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat allemaal nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Het is ook weer zo'n linkstukje tekst, het laatste. Want zal God je nou alles geven? Weet je, mijn ervaring is als hij focust op het koninkrijk van God en op zijn gerechtigheid. En als je je gaat realiseren dat de Vader dichtbij je is en dat hij jouw situatie kent en dat hij met je meegaat, dan gaat je eisenpakket ook naar beneden. Weet je, toen God mij riep om het bedrijfsleven de rug toe te keren en in zijn koninkrijk te gaan werken, Toen heb ik voor God uitgerekend wat ik maandelijks nodig had. Ja, alsof hij dat niet wist. Nou, daar heeft hij me een tijdje in laten sudderen. En dat is me goed ook. Want als hij me gezegd had van hoe weinig geld we af en toe goed zouden kunnen leven, dan had ik het misschien wel niet gedurfd. Maar God is er altijd geweest. En hij heeft altijd voor ons gezorgd. Soms wel eens wat laat in mijn visie, maar hij was er altijd. En het was altijd goed. En als ik eerlijk zeg, mag zijn, dan is mijn eigen eisenpakket wat het leven mij zou moeten bieden, dat is daar in die jaren ook drastisch in bijgesteld. En ik heb vaak tegen mijn vrouw gezegd, goh joh, als je dan wel langs een heel duur huis rijdt, zo, goh, dat is een mooi huis, daar zou ik ook wel willen wonen. Maar dan denk je, als ik die hypotheek had gehad, had ik nooit kunnen doen wat ik nu heb mogen doen. Wauw. God ziet het, hij zorgt voor je, hij is er altijd bij. Maar je krijgt niet altijd wat jij denkt nodig te hebben. Je krijgt van God niet altijd wat je hartje begeert, maar je krijgt wel wat je nodig hebt. Daar zorgt God voor, hij is met je. En dat zijn soms hele subtiele dingen. Maar het zijn aan de andere kant ook dingen die wij in de praktijk ook heel makkelijk toepassen. Als je kinderen hebt, dan snappen jullie wat ik hiermee bedoel. Hè? Als een van mijn kinderen was gevallen en die had een zere knie en ze kwamen luidgillend aanrennen, wat deed je dan als ouder? Even op schoot en een kusje erop. Nou, wat heb je dan medisch gedaan? Je hebt er een kudde bacteriën in gespogen. Maar het kind huilt ineens niet meer. Snap je dat mechanisme? Er is niks veranderd aan de situatie. Maar het verdriet is ineens weg. Het kind is geborgen, veilig. En weet je, volgens mij, God openbaart zich toch heel vaak als een vader voor zijn kinderen, of niet? Dus soms ben je gevallen in het leven. Soms heb je wat nares meegemaakt. Soms heeft de dokter je wat vreselijks moeten vertellen. Of iemand anders heeft je gewoon wat onrecht aangedaan, weet ik veel. Er kan zoveel zijn. Maar als je naar God gaat, dan denk ik dat als je snapt wat het betekent als God zegt ik ben, dan gebeurt dit ongeveer. Volgens mij neemt God je dan even op schoot, knuffelt, kus je erop. En dan kijk je nog eens naar die situatie. En dan denk je, mooi, valt ook nog wel mee. Toch? Zo werkt het toch? Of niet? God is er. Hij is erbij. In elke situatie. En jullie zijn net zulke gewone mensen als ik. Soms kom je in een situatie terecht waar je van tevoren denkt, oh my God. En dat heeft God dan al gehoord. En dan is hij er al bij. En dan kijk je achteraf terug op de situatie en dan denk je, dat viel ook nog wel mee ook. Knap gedaan. Hoe heb ik het gehad? Nou, ik ben erbij. Ik heb je geholpen. Ik heb je gedragen. En weet je, dat is ook het mooie. God geeft niet altijd fysiek de oplossing die wij nodig hebben. Maar hij zegt in Psalm 32 vers 8 tegen David hele boeiende woorden. Daar zegt hij, ik geef je inzicht en ik wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef je rust, op jou rust mijn oog. Ik ben er. Ik heb een oogje op je. Ik heb je op het oog. Wauw. Maar daar staat ook wat voor. Ik geef je inzicht. Oké, dus als je voor een lastig probleem komt te staan, dan lost God dat niet altijd op. Maar hij geeft je wel inzicht. Misschien heb je dat wel eens gehad. Hè? Dan heb je een lastig probleem. Heb je opgelost. En dan kijk je erop terug. En dan denk je. Hoe kwam ik eigenlijk op dat idee? Nou, dat staat hier. Ik geef je inzicht. God geeft je inzicht. Later zijn we dat op het evangelie zeggen. Een woord van kennis of een woord van wijsheid gaan noemen. Nou, die dingen. Ik geef je inzicht. Ik laat je zien. Ik geef je ontzettend slimme ideeën waarvan je denkt, God, dat heb ik slim bedacht. Nou, nee, dat heb je gekregen. Dat was God. Ik geef je inzicht. En dan zegt hij, en ik wijs je de weg die je moet gaan. Maar ja, dan kijken we naar die weg. En dan denk ik, mwah, laat ik toch die andere weg proberen. En dan krijgt God de schuld als het verkeerd uitpakt, hè? Maar God zegt, ik wijs je de weg die je moet gaan. Nou, ga die weg dan ook. Dan ga je namelijk ontdekken dat God er is en dat God vooruit gezien heeft. Van joh, als je het zo doet, dan komt het goed. Ik ga met je mee. Ik wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef je raad, zegt God. En laten we eerlijk zijn tegen elkaar. We hebben een heel groot boek met raadgevingen van God. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar als het in mijn leven even niet wil, dan heb ik in de regel een van de adviezen in de wind geslagen. En dan moet ik op de baren zitten. En dan kun je wel tegen God roepen, hoe kan u dit nou doen, maar dan kan God gewoon heel legitiem terugzeggen, ik heb je raad gegeven. En ik had je op het oog, je hebt niet gedaan wat ik je gezegd heb. Maar toch heb ik een oogje op je. Want ik geef om je. Ik ben er. Ik ben er en ik zie je. Want dat is als het ware wat Abraham daar heeft gezegd. God is er en hij ziet je. Hij ziet je. Er is niks in jouw leven wat er gebeurt zonder dat God het ziet. Dat is ook weer zo'n gevaarlijke opmerking. Want je kunt natuurlijk zomaar antwoord geven. Van, ja, en waarom heeft hij dan dit niet en waarom heeft hij dan dat niet? En daar heb ik geen antwoord op. Laat ik maar heel eerlijk zijn. Mijn ervaring in mijn leven is dat waarom altijd de verkeerde vraag is. Ik heb daar nooit antwoord van God op gekregen. Ik heb God er alleen maar bijna door verloren. Waarom is de verkeerde vraag? Dat vraagt dat kind ook niet. Die met een zere knie of iets anders zeers bij je komt en je doet er een kusje op. Dan vraagt zo'n kind, waarom doe je dat nou? Wat is dit voor flauwekul? Het is niet hygiënisch. Heb je dat commentaar wel eens gehad voor je kinderen? Ik niet. En zo moeten wij leren met God om te gaan. Zo moeten wij leren God te zien als die Vader die het beste met ons voor heeft. En die ons goede raad geeft, die ons de weg wijst die we moeten gaan. En die ons ook het inzicht geeft wat we nodig hebben. Ik heb in de huizen waar wij gewoond hebben altijd redelijk veel geklust. Want dat vind ik ook leuk om zelf te doen. Mijn kinderen hebben dat ook gezien. Die hebben daar kennelijk ook genetisch iets van geërfd. Dus toen die een huis kregen, moest er geklust worden. In het begin was er een die had de illusie dat ik dat kwam doen. Maar ik heb hem inzicht gegeven in hoe ik het deed. Ik heb hem verteld hoe het moest. En ik heb gezegd, ik kom morgen even kijken wat je ervan gemaakt hebt. En tegenwoordig klussen ze allemaal zelf. Het inzicht hebben ze dus kennelijk meegekregen. En af en toe wijs ik even de weg die ze moeten gaan. En geef ik een advies. En dat is aan hun of ze dat linksom of rechtsom opvolgen of in de wind slaan. Worden ze daar meer of minder mijn kind van? Op geen enkele manier. Ze blijven mijn kind. En ik blijf in de buurt. Want je hebt er een oogje op. En als je denkt, nu komt het even niet goed. Dan spring je even bij. En dan help je ze. Zo werkt het toch? In een gezin. Weet je, zo werkt het ook in Gods gezin. God is precies zo. Die kijkt ernaar. Die geeft je raad. Hij geeft je inzicht. Hij wijst je de weg. En als God denkt van, nu komt het even niet goed, dan grijpt hij af en toe even in. Dat is hoe het werkt. En dat is wat David, of dat is wat Abraham volgens mij bedoelt, als hij op de berg zegt van, Yahweh Jireh, God ziet het. God is erbij. We zijn hier niet alleen. En daarom durft hij tegen zijn knechten te zeggen, Wij gaan de Heer aanbidden en daarna komen wij bij jullie terug. Hij heeft het begrepen. En ik probeer het ook te begrijpen. Maar we zijn zo geïndoctrineerd bijna met God die voorziet, dat het lastig is om het soms te snappen. Maar als je begrijpt hoe dit werkt, dan kun je nooit in dat conflict komen. Als ik doe, niet doet wat ik wil. Want dan ontstaat dat conflict niet. En ik heb heel veel gelovigen gezien, mensen die in een rijp leven van alles met God hebben meegemaakt. En je aan kunnen kijken en zeggen: het is goed. Het is goed. Ik heb het zelfs mensen op een sterfbed horen zeggen: Willem, het is goed. En ik heb mensen die net een dierbare waren verloren, tegen mij horen zeggen: het is goed zo. Dat is een wonder, weet je dat? Want dan heeft God niet gedaan wat wij graag wilden, namelijk genezing geschonken. Maar hij was er wel bij. En zijn aanwezigheid, zijn knuffel op het cruciale moment, zijn kusje op de zere plek, heeft mensen door de eeuwen heen laten zeggen: het is goed. Het is goed. En dat is die relatie waar God op uit is met zijn mensenkinderen. En weet je, als je daar een beetje van begint te ontdekken hoe dat werkt, dat God er altijd is, dan snap je wat David bedoelt met Psalm 23. Dan begint het je te dagen dat David zegt: de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En wat ik nog mooier vind, vers 4, mijn absolute topvers uit Psalm 23. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Als je gelooft in ik doe, en als je relatie gebouwd is op de God die altijd voorziet, dan zou hier moeten staan: al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u doet het licht aan. En dat staat er niet. Hier staat weer dat subtiele van dat kind wat een kusje krijgt op die zere plek. Dat is wat hier staat. Ik vrees geen gevaar, want u bent er. U bent er. U ziet mij midden in die donkere dal. Je kunt daar ook discussies met God over aangaan en zeggen: nee, waarom moest dat donkere dal er nou zijn? Hadden we dat niet kunnen vermijden? Ja, misschien wel. Maar in heel veel mensenlevens is het de realiteit dat God het niet heeft vermeden. Maar dat hij er wel was. En dat mensen aan het eind van dat donkere dal soms zelfs kunnen zeggen: dit had ik niet willen missen. Want dit was zo kostbaar met God. Ik denk dat Abraham en Isaac die ervaring op de berg voor geen goud meer willen missen. Want daar hebben ze gezien wat het betekent als je met God gaat tot het uiterste. Hij is er. Hij ziet je. En zijn oog is op jou. Amen. Zullen we een moment bidden? Lieve Vader in de hemel, ik moet u belijden dat ik toch zo vaak heb gezocht naar ik doe. En u deed het niet altijd, maar u was er wel. Altijd in mijn leven bent u er geweest. En ik heb veel mensen uw stemmen zien knikken, Heer. Ook in veel mensenlevens hier in deze ruimte bent u er altijd geweest, in elke situatie. En zult u er ook zijn in elke situatie die komt. En mijn gebed is, Heer, leer ons dat tot in het diepst van ons wezen te begrijpen. En leer ons ook zulke mensen te worden die er zijn voor andere mensen. In moeilijke situaties, in blijde situaties. Maak ons een schaduw van u, Heer. Zodat als wij ergens zijn,
dat u daar bent. Dat we u mogen vertegenwoordigen. En dat we ook net als Abraham vol vertrouwen door het leven mogen gaan. En dat we zelfs na een onmogelijke situatie durven te zeggen, daarna komen wij terug. Heer, u bent goed. En dat dank ik u voor. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Willem, dank je wel. Hebben jullie dat dan ook, dat je zo ontroerd kunt raken van die God? Want het is echt waar dat God zo is. En ik had het vanmorgen nog, ik was vroeg wakker. En ik had het gisteren heel moeilijk op mijn manier. En ik zei vanmorgen tegen de Heer van, wat is het toch wat vervelend dat ik dat dan niet los kan laten. En dan kan de Heer je zo heel liefdevol laten zien. Ja, maar je probeert het weer zelf te trekken. Laat het gewoon bij mij. En de manier waarop de Heer dat dan doet, dat ja. Ik zit soms gewoon te huilen van ontroering. Want dan denk ik, ja, als je het met de Heer wilt doen en je laat het aan Hem over, dan kun je alles aan. Dat is echt. Dankjewel, Willem. We gaan zingen, want deze God is de hoop voor de wereld om ons heen. Jezus, hoop van de volken.
Willem, dankjewel voor het woord dat je gebracht hebt, de bemoedigende woorden. Voor ik de dienst afsluit nog even een paar dingen. Na de dienst kunt u hier in de zaal blijven als u graag na wilt praten over dingen of gebed nodig heeft. Dan kunt u terecht bij Ineke Brouwer en bij Annie Hukema vandaag.
Dat is vier of drie van Annie. Ineke is er wel, maar die gaat straks weer weg.
Sorry. Oh, oké. Wordt een beetje anders, hoor ik. Ja. Goed, maar Annie in ieder geval. Dat is het eerste. Het tweede, er is nog niet gezegd dat er dinsdagavond om 8:00 weer een gebedstijd is. Dus u bent dan hier weer van harte welkom. 1 uurtje, niet al te veel. En dan had ik nog iets in gedachten, maar dat weet ik niet meer. Mocht ik het nog bedenken, dan hoort u dat nog. Ik wil graag de dienst afsluiten en u de zegen meegeven, dus ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u zo voor deze dienst. Dank u Heer dat u weer tot ons gesproken heeft, dat u tot ons gesproken heeft Heer, ook door de verkondiging heen. Dank u wel Heer dat u de God bent die er is, die bent, die ziet. Dank u Heer dat we met die zekerheid ook weer van hier mogen gaan. Vandaag, Heer, en dank u wel, Heer, voor wie u zo bent. En zo mag ik u ook de zegen meegeven. De eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen. De eeuwige is achter je om je te beschermen tegen gevaar. De eeuwige is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De eeuwige is in je, om je te troosten in verdriet. De eeuwige is boven je, boven jou, u en mij, om ons allen te zegenen, vandaag en alle dagen. Wees zo gezegend, in de naam van Jezus. Amen. Ik wens u weer een gezegende week toe. En nou weet ik wat ik vergeten ben, u bent allemaal straks welkom bij de koffie. Maar misschien zingen we eerst nog een lied.
Yes.
Ik geef het woord nog aan Annie. Eén lied en dan de koffie.
Why not? 802.